Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Yes, jongens, wat fijn dat jullie hier zijn in deze XXL Live Club. Het is altijd grappig, want als wij Boeken FM opnemen, zitten we meestal in een soort isoleercel. En het is nu zo gezellig om mensen tegenover ons te gaan zitten. En Charlotte zei van tevoren al, we zijn voor de terrarium vibe gegaan. Dus je warmen het komende uur op tot 60 graden. En zullen dan afgeslankt en mild dood de wereld weer ingaan. Heerlijk, hè?
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten niet zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media, want we zijn vandaag bij OT301 voor het Das Mag Festival. Welkom allemaal. We hebben vandaag niet alleen luisteraars op de opname, maar ook luisteraars live. Dus dit is voor ons even wennen, dat doen we eigenlijk helemaal niet.
Jongens, laat je even horen.
Yay! Super gezellig!
Mensen zwaaiden, dat vond ik ook leuk om erbij te zeggen. Dat mensen niet alleen gilden, maar ook zwaaiden naar de microfoon, denk ik.
Vandaag gaan we het hebben over een boek dat net in Nederland opnieuw is verschenen, maar al een aantal jaar bestaat, namelijk Kitchen van Banana Yoshimoto. Toen we het horen kregen dat we dit gingen doen, Joost, was jij heel erg enthousiast. Kun jij mij vertellen waarom?
Ik had het al gelezen. En dat is zo'n boek, het is van 88... Dus het is echt al een hele tijd is het er. Het is ook heel lang in Engelse vertaling en ook altijd in druk geweest. Het is een heel fijn, mooi uitgegeven, slanke, knalroze uitgave. Die ik echt al door meerdere mensen ben aangeraden om dat een keer te lezen. Dus toen heb ik het ooit gelezen. Ik weet dat mijn collega Marja Puijs er heel erg gek van. Ik weet dat Paulien Cornelissen er heel erg gek van is. Dus het is echt zo'n boek dat een beetje rondging en... Nou, ik was dus heel verheugd dat het nu opeens in nieuwe vertalingen uitkwam.
Dit was de eerste keer dat ik erover te weten kwam, maar toen ik het een beetje ging opzoeken, toen...
Ja, maar als elke keer dat jij iets voor het eerst te horen krijgt de maatstaf is...
Ja, dit is wel ongeveer het publiek, Joost.
Ja, okay.
Dat ben ik. Ja. It's me.
Jij bent... Okay.
Maar toen ging ik het even opzoeken en toen zag ik dat het toen het verscheen een enorme rage was. Dat er zelfs werd gesproken van banana mania. Kun je dat verklaren, dat fenomeen?
Nou...
Ja, doe maar even.
Moet ik nou een shotje drinken als ik antwoord geef eigenlijk op de vraag? Het gekke is dat de jaren 80 gewoon een hele bijzondere periode in Japan was. Zowel Japan maatschappelijk als Japan cultureel gezien. Het was echt een periode waarin de luiken heel erg open gingen. En dan denk je van, Joost, waarom weet je allemaal dingen over Japan? Dat was dan puur, moet ik erbij zeggen, mijn vriendin was op zomervakantie... Een boek aan het lezen van Tanizaki.
Ah, In Praise of Shadows.
Nee, Stille Sneeuwval.
Oh, dat is de
zusters Makiaki.
Ja, ja, ja.
En daar was ze echt helemaal weg van. En zo was ook de hele dingen over aan het vertellen. En ik had er echt nog nooit van gehoord en nog nooit gelezen. En dat vind ik heel, heel irritant. Dus wat ik dan ging doen, is dat zij dan steeds aan het lezen was. Dat ik dan eindeloos gewoon essays en dingetjes overal op internet over Japanse literatuur ging lezen. Zodat elke keer als zij me dan iets over het boek ging vertellen, dan kon ik haar overtoepen met gewoon nodeloze kennis over Japanse cultuur en literatuur. En,
is die relatie in stand gebleven?
Ja, die groeit alleen maar.
Ja.
Gewoon
in liefde bloeiende.
Ja, sommige vrouwen vonden het blijkbaar niet erg, Ellen. Jij en ik moeten altijd even slikken, maar...
Ik ging er altijd vanuit dat mijn mansplaining altijd gewoon in vruchtbare aarde valt. En... Het grappige is dat zeg maar, tot eind jaren 70... Je moet je voorstellen, Japan is heel laat gemoderniseerd. Tot einde 19e eeuw zat Japan gewoon op slot. Dan mochten geen buitenlanders komen, er was heel weinig handel. En de handel die er was, was allemaal heel gereguleerd. Dus het was eigenlijk een feodale maatschappij tot de Meiji-restauratie, zo werd het genoemd. Dus dan heb je het over de tweede helft 19e eeuw. En toen is het in supersnel tempo gemoderniseerd. En eigenlijk, wat ik wel grappig vond om te ontdekken... Kijk, in Nederland heb je de grote drie. Mulius, Schrever, Hermans. En dat is altijd als ik in het buitenland ben of zo... of met schrijvers uit het buitenland... en die vragen dan iets over Nederlandse literatuur... en dan zeg je, yes, well, we have a thing... and it's called like the big three. En dat klinkt dan echt alsof je gewoon... een soort van rare safari probeert te beschrijven. Dus ik was heel blij dat Japan ook een grote drie had. En dat die ook letterlijk gewoon de grote drie werden genoemd.
En dat zijn, laat maar raden, Yukio Mishima?
Yukio Mishima, Junichiro Tanizaki, ja, net genoemde. En Yasunari Kawabata.
Oké. Okay.
En Kawabata...
Die heeft Nobelprijs gewonnen.
Ja, die heeft Nobelprijs gewonnen. En dat zijn allemaal... Kawabata heeft van die hele... Heel veel is van hem recent opnieuw uitgegeven. Vooral in het Engels. Van die kleine... smalle novelles. Ja. Sneeuwland is een van zijn bekendste.
Sneeuwlandschap, toch?
Sneeuwlandschap, ja. En Schoonheid en Verdriet. Waar ik altijd heel jaloers op ben, want elk mooi boek zou je Schoonheid en Verdriet kunnen noemen. En die heeft inderdaad de Nobelprijs gewonnen. De andere die heel bekend is Yukio Mishima.
Ja, een van mijn favoriete schrijvers. Dat is iemand die opgroeide in een heel oud feodaal adellijk geslacht. En tegelijkertijd zoveel Dostoevsky las dat hij op een gegeven moment wel uit elkaar moest knappen. En daarnaast ook nog eens homoseksueel was. Wat een probleem was in Japan in die tijd. En hij schreef een boek, jongens. Mag ik even reclame maken? Even gewoon van leestip. Bekentenissen van een gemaskerde. En het gaat over hoe je je staande moet houden in een samenleving. Nou, eigenlijk wat wij ook in Nederland doen. Waar je je totaal niet meer mee identificeert. En die man die vat een fetish op voor de christelijke heilige Sint-Sebastiaan. En hij kan alleen nog maar dromen over jonge knappe mannen die worden afgeschoten met een kruisboog. Terug naar jou, Joost.
Ja, en wat het goede, wat altijd leuk is, fun fact om te weten van Mishima. Zijn bekendste boek is denk ik Het Gouden Paviljoen.
Ja.
En hij was aardsconservatief en had er heel erg moeite mee dat na de Tweede Wereldoorlog Japan geen koninklijke keizer meer had. En toen heeft hij een soort van coup georganiseerd in 1970, waarvan hij wist dat hij ging mislukken.
Nou, dat dacht hij volgens mij niet echt, maar het was meer een principe coup.
Het was meer een eigenlijk volgens mij deed hij de coup.
Dat je je hoofd kaal scheert, maar dan anders.
Ja, en volgens mij was het doel letterlijk gewoon, ik werp me op voor een ideaal dat het niet gaat halen.
Heeft hij toen niet ook...
Hij is de laatste persoon in Japan die officieel seppuku heeft gepleegd. Dus seppuku is dat je zelf je mes
zo'n
of je zwaard...
Zo'n Zorro-ding in je maag haakt en dan hakt iemand anders je hoofd af.
Ja, dat is gewoon een soort van als getuige bij je huwelijk, maar dan anders. Dat er iemand klaar staat.
Franse revolutie, maar dan handmatig.
Ja, en wat wel grappig is als je die drie noemt, wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben. Jij zei het ook al een beetje, allemaal hadden ze iets... Beetje een donkere seksualiteit. Bijna allemaal iets met sadomasochisme.
Tanizaki nog het minst. Maar die ging wel naar het verborgen. Dat ging meer over het sadomasochisme in de maatschappij.
Ja.
Hoe we elkaar plat drukken.
Maar ook wel zo iemand. Hij was heel erg gefascineerd. Dat zit ook in Stille Sneeuwval. Met mensen die iets hebben aan hun lichaam. Dat vond hij heerlijk om eindeloos te beschrijven dat iemand... beenuitslag had. En dan heb je echt zo'n paginalange beschrijving. Dat je denkt, lekker op gemeer.
Mag ik even vragen hoe dan in de jaren 80 dat...
Sorry. Ik werkte daar met een mooie boog naartoe. Maar wat ze alle drie ook gemeen hadden, is dat ze heel erg nostalgisch waren. Dus Japan zagen ze in de eeuw dat ze leefden. Want ze zijn allemaal van eind 19e eeuw tot zeg maar jaren 70 hebben ze geleefd. Die periode waarin en het feodale Japan verdween, de kastenmaatschappij die ze daar min of meer had verdween. Volgens het keizerrijk, de keizer was altijd heilig tot na de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk zagen ze een hele land, dus die boeken waren echt gedreven met het verlangen naar vroeger. En eigenlijk vanaf de jaren 80 was echt zo'n moment dat Japan opeens volle vaart vooruit ging. En we hebben het wel eens bijvoorbeeld hier gehad over dat beroemde boek, The End of History... van Fukuyama, een Amerikaan overigens. En die gebruikt dan echt Japan de hele tijd als voorbeeld. Van onze wereld gaat steeds meer als Japan worden. Japan was echt het land waarvan iedereen overtuigd was. Dat gaat het economisch gewoon een supermacht worden. Dat gaat alles overnemen. Dus aan de ene kant was er zo'n enorm gevoel in de jaren 80 van Japan gaat het worden.
Maar het klopt aan de andere kant ook wel nu in de 21ste eeuw. Ik bedoel, wij gaan ook een staatsschuld van 83% hebben en iedereen is suicidaal.
Ja, en iedereen is hoogbejaard, zo meteen, ja. net als in Japan. Maar goed, dus in ieder geval, toen was er opeens die periode dat Japan super internationaal gericht was. Niet meer bezig was met achteruitkijken, heel erg vooruit. En eigenlijk moet je in die categorie, met dat in je achtergrond, denk ik, de debuten van zowel Murakami als Yoshimoto lezen. Omdat het eigenlijk, dat merk je meteen in dat eerste verhaal, het is best wel iemand die modern in de maatschappij staat. Ze zijn heel erg bezig met donuts eten en ze gaan naar Kentucky Fried Chicken. En het zijn mensen die echt zo de wereld intrekken op een gekke manier. En dat was echt iets nieuws in Japan in die tijd. En Murakami kwam toen met een aantal boeken, onder meer Norwegian Wood. En de Norwegian Wood kwam in twee banden uit. De ene band was groen en de andere was rood. En dan gingen mensen dus helemaal outfits bedenken met die kleurcombinatie.
Echt?
Ja, dat was echt een ding. En tegelijkertijd had je van Banana Yoshimoto dus Banana Mania. Dit is mijn lange aanloop naar Banana Yoshimoto.
Maar wat houdt Banana Mania in? Ze werd gewoon door heel veel jonge mensen gelezen.
Ze werd door heel veel jonge mensen, ja, maar gewoon een soort Sally Rooney. En gewoon miljoenen verkoop. En het is twee keer verfilmd, het boek. En over de hele wereld vertaald. Dus het was wel echt vanaf het moment dat het uitkwam, was het gewoon aan.
En oké, blij dat je ons deze geschiedenisles hebt kunnen geven. Ik heb nog iets anders waar ik me niet in heb kunnen inlezen. Maar waar ik dacht van, dat was relevante informatie geweest bij het lezen van van een boek uit Japan, is informatie over Shinto en Zen-boeddhisme.
Je bedoelt het spirituele religieuze?
Nou, kijk, Japan. Ik had altijd het idee bij het lezen hiervan, want het gaat natuurlijk over de dood en over de band tussen het leven en de dood, dat er heel erg om een tussenwereld heen wordt geschreven de hele tijd. En dacht ik, had ik maar wat meer kennis daarvan. Ik heb het idee dat jij daar wel dingen over weet, Ellen.
Nou ja, bij het Zen-boeddhisme is natuurlijk het idee dat alles een illusie is. Elk concept van de werkelijkheid is een waan, weet je wel. Zo voelt het ook vaak tegenwoordig, vooral als ik er belastingbrieven over maak. En aan de andere kant heb je binnen het Shintoïsme een oud geloof in goden, maar ook in bezieling van alles. Zowel de materiële, de organische als de anorganische dingen. Dus stenen kunnen bezield zijn, maar ook robots kunnen bezield zijn. Maar ik denk dat daar dit geloof in die tussenwereld een beetje in zit. Want het betekent dus ook dat hoe wij hier zitten, er zijn bepaalde stukken van deze ruimte. En de ruimte waarmee deze ruimte weer in contact staat, die we niet zien. En binnen Japan zouden ze zeggen, ja, maar die kan je dan wel aanvoelen. Dus het is aan de ene kant het aanvoelen. Aan de andere kant, jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel iets van Murakami gelezen, niet waar? Dan heb je ook tienduizenden dimensies en zo. En ik denk dat zowel in het werk van Murakami als in het werk van Yoshimoto het ook een metafoor is. Dat je naar een plek kan gaan waarin je ook ontsnapt aan die daverende jaren 80, aan die competitiesamenleving, aan dat keurslijf, waar aan de ene kant, want Joost vertelde het al over die Meiji-restauratie, het devies van die periode was westerse technieken, dus westerse industrie, de westerse samenleving, het westerse economisch model nadoen, maar oosterse waarden, dus dat hele ingetogene, niet je emoties laten blijken. En dat zie je ook in het werk van Murakami. De tussenruimte, of dat nou een droom is of een zijdimensie waarin je belandt, is een plek waar je eindelijk niet meer hoeft te zijn wat de samenleving van jezelf verwacht. En dat zie je ook in de dromen die in het boek voorkomen.
Zullen we het anders even hebben over het boek, specifieker? Ja. Wat we altijd voor de luisteraars moeten doen die misschien het boek nog niet gelezen hebben, is vertellen waar het over gaat.
Mag ik een hele vraag? Heeft iedereen het hier gelezen?
Handen? Nou zitten ze natuurlijk heel braaf te kijken, maar is er iemand die het niet heeft gelezen?
Dan kunnen we die gewoon met z'n allen
shamen. Dat mag ook hoor, gewoon, nee, geen punt. Ja. Dat doen de luisteraars die het hebben het ook niet gelezen natuurlijk. Dus dat vinden wij niet erg.
Geen shame dan.
Toch?
Geen shame, ja.
Dat vinden wij niet erg. Voor de mensen die het niet gelezen hebben. Het is eigenlijk een bundel van twee verhalen. Kitchen en Moonlight Shadow. In het eerste verhaal is de hoofdpersoon Mikage haar oma, haar enige voogd, verloren. En wordt ze eigenlijk door een excentriek gezinnetje opgenomen in een appartement in Tokio. Waar ze opnieuw moet leren houden van het leven. Om het even heel kort samen te vatten. Dat dan uiteindelijk ook uitloopt op een soort langzame, sudderende liefde met haar leeftijdsgenoot Yuji. Het tweede verhaal gaat ook eigenlijk over rouw. Hoofdpersoon Satsuki is haar vriendje verloren in een auto-ongeluk. En kan eigenlijk met maar één iemand daarover bonden. En dat is het broertje van haar vriendje, Hiragi. Want hij is ook zijn vriendinnetje en dus ook zijn broer verloren in dat ongeluk. En haar hele wereld wordt op zijn kop gezet als ze een mysterieuze vreemdeling tegenkomt op een brug in de nacht.
Mooi, ik hou altijd van boeken waar een mysterieuze vreemdeling in zit.
Ja, toch? Ben ik iets heel belangrijks vergeten?
Nee. Nee, volgens mij klopt dit heel goed. En die mysterieuze vreemdeling zegt, ik weet iets. En jij moet komen bij de brug om 3:05, 3:05. Maar dan werkt het ook niet.
3:05, het is in de ochtend.
Ja. Charlotte, wat was jouw ervaring toen je dat eerste verhaal las?
Wat was mijn ervaring? Gewoon het algemeen?
Gewoon, ja, niet je ervaring in je leven, maar gewoon je leeservaring.
Oké, ik was echt bijzonder van gecharmeerd. Ik vond het heel erg mooi en heel erg helder geformuleerd. Ik vond Mikage, hoewel ze niet een heel emotioneel personage is, wat wel past bij wat je net vertelde, dat je wel een hele heldere inkijk in haar geest krijgt. Zeg maar, zij ziet iets en ze voelt iets en ze formuleert het echt in 4 woorden. En dat kwam op mij bijzonder Japans over. Nou, mijn kennis strekt niet verder dan het de documentaire van Pony Cornelissen over Japan. En later hebben we het ook nog even over de vertaling en dan komen er hier weer vraagtekens bij. Maar dat was voor mij echt een verademing. Het was een soort echt glashelder proza. Wat ik ook heel mooi eraan vond is, het gaat natuurlijk om wat je dan in de afwezigheid van een geliefde nog maakt van het leven. Toch? Het leven is kort, het blijkt bruut ten einde te kunnen komen. Wat moet je dan nog? En Mikage en Yuji die maken er het mooiste van door echt in de allerkleinste dingen schoonheid te zien. En wat voor mij een groot voorbeeld daarvan is, is een hele kleine scène waar Mikage met Yuji's moeder Eriko op de grond zit te eten, want ze hebben geen eettafel, in plaats daarvan heeft ze een hele grote bank. En ze schenkt groene thee in een doorzichtig glas en daar schijnt dan weer het licht doorheen en dan ziet ze de weerspiegeling van dat licht op de vloer. En daar zit ze dan even naar te kijken, naar dat groene schijnsel. En dat is volgens mij een soort samenvatting van hoe zij naar de wereld kijkt. En dat vond ik heel erg mooi.
Ja, maar het gaat ook om de troost die je kan hebben uit lijfelijk bestaan. Dat je eten. Er zelf nog bent. En inderdaad, namelijk eten. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik diep in de rouw ben, dan krijg ik geen hap meer door mijn keel. En ik vond tegelijkertijd heel inspirerend hoe zij zich helemaal volpropt. Het is gewoon echt alsof het een soort verslaving is. En ik wilde zelf ook, ik ben halverwege toen ik het boek aan het lezen was, ben ik gestopt met lezen en ik ben naar de supermarkt gegaan om ingrediënten voor spring rolls te halen. Weet je, dat je die gewoon zelf gaat vouwen en zo, omdat het zo goed beschreven is. Het is echt heel inspirerend om zelf aan de kook te gaan. En ik denk ook dat eten is natuurlijk een heel aardende bezigheid en zo. Daarom heb je na een crematie of begrafenis altijd een plak cake, weet je. Want er gebeurt iets met je bloedsuikerspiegel en je hormoonlevels. En je staat even er heel anders in. Ik denk dat dat een van de grote troostdingen is als je in de rouw zit.
Hey, jullie kennen vast, we hebben er wel vaker over haar gehad, over Joan Didion. Die heeft het bekende rouwboek geschreven.
The Year of Magical Thinking.
Year of Magical Thinking.
Over dat haar dochter en haar man verliest in hetzelfde jaar.
En daarin beschrijft ze ook allerlei handboeken over hoe te rouwen.
Ja.
En dan komt ze één handboek tegen, dat is van begin 20e eeuw, waarin er altijd staat van, als je naar een begrafenis gaat, moet je zorgen dat er iemand achterblijft die soep voor je klaarmaakt.
Oh ja.
En als je terugkomt, wil je namelijk niet eten, maar je moet wel eten, want je lichaam heeft het nodig. En dan is soep het beste om te eten. En het viel me op dat eigenlijk alles dat ze maakt, ik zat wel na te denken van wat betekent die keuken nou precies? Welke metafoor is dat? En ja, al het eten dat ze maakt is wel een soort van troostvoedsel, had ik het gevoel.
Ja, het is grappig ook dat het dan zegt dat je soep moet maken. Want als je gaat kijken naar de osmotische waarde van vruchtwater, dat is het eerste wat wij eten, weet je wel. Er zitten zouten in, er zitten lipiden in. Dan is technisch gezien mensensoep het eerste wat we eten als het leven begint. Dus hierbij kan je ook zeggen, soep na begrafenis is het eerste wat je gaat eten als de dood is begonnen.
Ik vind het wel grappig dat Joan Didion dit heeft gezegd, want zij at zelf alleen maar cola en amandelen.
Ja,
en verder helemaal niks.
Wat een held. En ze at ook sigaretten. Dat is geweldig.
En ze at de soep, denk ik.
Maar goed, jongens, even terug naar het boek.
Boek.
Eten, jij zag de keuken wel als een metafoor ergens voor.
Nou, ik vroeg me dat af, want het grappige is, kijk, je leest zo'n boek altijd met de gekke dingen die je in je hoofd hebt. En ik had net over die traditionele, of dat die hang naar nostalgie zitten kijken. En die nostalgie ging ook heel erg over man-vrouw relaties en zo. En hier is de keuken, ik bedoel, het is bijna dat je denkt van, goh, vrouw in de keuken. Maar dat is het juist helemaal niet.
Eventjes, ik bedoel, Mikage die slaat wel een soort brug tegen, of een soort muur tussen zichzelf en de vrouwen in de keuken die ze uiteindelijk
Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel dat ze absoluut niet aansluit bij die vrouwen in de keuken.
Het zijn huisvrouwen die lachen als bloemetjes. En die doen dat alleen maar om voor hun man lekker te kunnen koken. Maar als Mieke Gay kookt, is dat dan wat anders. Ik vond het zo interessant. Zij ziet zichzelf als iemand die soort van op een intelligentere manier aan het koken is. Nou, eigenlijk is ze troostrijk voedsel voor haar geliefde aan het koken. Hij is dan nog niet haar geliefde.
Nee, maar je voelt natuurlijk aan alles dat dat hele idee van koken, dat liefde gaat door de maag. Dat voel je een beetje aankomen natuurlijk.
Ik vond het ook nostalgisch, want waar ik heel erg dat jaren 80 Japan in zie, is dat Eriko, die nu dan heel veel geld aan haar club verdient, komt steeds thuis met van die keukenapparaten, toch? Zij heeft haar hele huis vol met sapcentrifuges en weet ik veel wat, wafelijzers. Dus zij koken zelf ook niet echt. Op een gegeven moment wil ze eten en denkt ze, nou, ik bestel wel wat, wat ook echt modern is, lijkt mij. Dus dan zou Mikage toch weer een nostalgisch personage zijn in zo'n hypermoderne roman.
Ja, maar gaat het niet verder dan techniek? Het gaat volgens mij om verbondenheid. En die Mikage die beseft op een gegeven moment dat ze geen enkele bloedverwant meer heeft op aarde. En gaat op zoek naar manieren om opnieuw te beginnen. Volgens mij is dat de kern. En de enorme... Ik moest denken aan een boek van Susan Sontag. Illness is a metaphor. Ja. En dan heeft ze het op een gegeven moment over dat de mensen eigenlijk in twee rijken leeft. De ene club mensen leeft in het rijk van de gezonde mensen. Dus je hebt geen probleem met je lijf. En de andere helft leeft in het rijk der zieken. Dus je hebt een probleem en daardoor beleef je de wereld heel erg anders. En ik denk dat het ook geldt voor mensen die vers rouw hebben meegemaakt. En mensen die er alweer van hersteld zijn, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik weet niet wie van jullie zich recentelijk nog een geliefde heeft verloren. Maar je loopt anders door de wereld. Opeens... Ik had het toen mijn grootmoeder overleed een paar jaar geleden. Ik liep door de wereld. Ik dacht van, er zijn zoveel vreemde mensen. En niet als in weird, maar unknown people. Strangers. En in de rouw zitten is ook een emotie dat je niet meer leuk mee kan doen met de rest. Waardoor je ontzettend geïsoleerd raakt. En dat hebben die personages allebei in dat eerste verhaal.
Sontag, of Didion, om haar er weer bij te halen. Ja. Die beschrijft in dat boek ook dat je... Als je zelf in de rouw bent, mensen herkent die op straat.
Ja, maar ik ook. Ja,
en dan gebruikt ze een metafoor dat het mensen zijn die eruit zien alsof ze net hun zonnebril hebben afgezet. Dat er iets naakt, iets onbeschermd in die oogopslag zit.
Maar daar vinden Mikage en Yuji elkaar toch ook heel erg in. Ik denk een hele sprekende scène is dat zij samen de hel inkijken. Dat doet me heel erg hier aan denken. Zeg maar, ze zijn samen aan het rouwen, want Yuji verliest zijn moeder Eriko. En dan beseffen zij eigenlijk van elkaar van, we hebben allebei tegelijk die hel ingekeken. En dat is het enige wat ze dan bindt op dat moment of zo.
Hoe vonden jullie, want ditzelfde thema zit natuurlijk in het tweede verhaal. Ja. Ik weet niet of het verhaal door elkaar heen mag.
Nee, dat mag.
Dat mag vast wel. Hoe vond je dat daar werken dan?
Nou, ik vind het wel interessant dat je erover begint. Want ik las in een recensie van The Guardian, van toen dit verscheen, of toen het voor het eerst in het Engels verscheen, bedoel ik. En daarin stond van, Moonlight Shadow, dat is het eerste verhaal dat van Yoshimoto gepubliceerd is. Dat is toch een kinderlijkere versie van de thematiek van Kitchen. Dus het had niet in dezelfde bundel moeten worden opgenomen. Okay. Want Kitchen is de volwassenere, gepolijstere versie van Moonlight Shadow. Ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Het heeft natuurlijk overlappende thematiek. Maar
even een test onder de mensen. En dan gaan we het met handen in de lucht doen en kijken. Wie vond het eerste verhaal het mooist? Oké. En het tweede verhaal? Oh.
Oké.
Ik heb wel harder gehuild voor het tweede verhaal.
Het eerste verhaal duidelijk populairder. Was gewoon even opnieuw.
Ja, nee, maar duid dat eens dan. Oké, Moonlight Shadow.
Maar ze zijn wel van elkaar te onderscheiden. Het is niet dat de ene een discount versie is van de andere. Ook al worden ze door de thematiek, namelijk rouw en vervreemding door rouw, heel sterk met elkaar verbonden. Ik vind het tweede verhaal veel magisch realistischer. Ook omdat het een typisch Murakami-personage in komt. Bij die boeken van Murakami heb je altijd zo'n manic pixie dream person, weet je wel. Een gekkie die even een andere twist aan het leven geeft. En dan heb je nu met die
Urara.
Weet je wel? Trouwens, hoe raar is het? Als, weet je wel, ik zou toch meteen de politie bellen als iemand zegt, oh, ik weet nu waar je huis woont. Ik heb een verrassing voor je. Kom 's ochtends wanneer niemand op straat is naar de brug.
Ik heb je nummer goed gegokt.
Nee, maar zij herkende ook die naakte oogopslag in elkaar. Dat was toch de reden dat ze op haar af was
opstappen? Ja, dat kan het lot zijn. Ja. Dan schiet ze weer de persoonlijkheid.
Nee, dat zegt ze ook tegen Satsuki. Van, ik wist dat jij hier ook mee bezig was.
Ik ben het ergens eens met de meneer van The Guardian, omdat ik de stemmen van Satsuki en Mikage wel heel erg op elkaar vind lijken. Zeg maar, je had
ik dacht even dat het gewoon toch, doorging.
Als je niet al te goed op de namen let, dan zou je best kunnen denken dat dit dezelfde verteller is. Ik vond het... ik stoor me altijd aan magisch realisme, dus, maar dat ben ik. Dat vind ik ook wel lastig als er iets...
Maar in het eerste verhaal heb je ook een beetje magisch realisme, want die twee komen elkaar in hun dromen tegen.
Ja, maar ik heb dat metaforisch gelezen, maar misschien zijn jullie het niet helemaal met mij eens. Ik dacht gewoon van, één van de twee denkt dit.
En de ander durft niet te zeggen dat hij dat niet heeft gedroomd.
Ja, precies.
Ik kan me eigenlijk altijd wel goed overgeven aan zo'n... Ik ben niet echt fan van supermagische realistische boeken, maar dat gewoon zo'n vertelmechanisme iets heel simpels heeft, ik accepteer het wel. Omdat het ook zo'n... Je kan bijna afvragen of het wel echt gebeurt op die brug. Of dat het niet gewoon is. Omdat het natuurlijk zo'n hele primaire wensdroom is. Als je iemand verloren hebt, om nog één keer te zien. En dat iemand naar je toe komt en zegt, op deze manier kan het. En dat je fantasie het bijna gewoon overneemt. Ik vind wat dat betreft vond ik ook mooi gedaan dat ze niet met Hitoshi echt spreekt. Of iets met hem meemaakt. Ik bedoel, ze ziet hem alleen van een grote afstand.
Hoort ze niet ook nog even het belletje?
Ja, ze hoort wel het belletje. Het belletje hoort ze, inderdaad, ja.
Nee, je zou het inderdaad kunnen zien als die brug is niet een plek waar echt iets gebeurd is. Het is gewoon het ding waar zij zich aan vastklampt in haar rouw. Zoals Hiragi zich vastklampt aan het schooluniform van zijn dode vriendinnetje.
Dode vriendinnetje, Charlotte. Dat klinkt meteen zo...
Is dat niet precies?
Het is heel denigrerend.
Heel denigrerend.
Okay. Voormalig levend.
Ja, voormalig levend geliefde. Die we graag gebruiken.
Absoluut.
Wat ik heel mooi vond in het verhaal, en ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gehad, maar dat is gewoon zo'n heel gek iets. Wat je denk ik ook wel kent als je heel erg hebt gerouwd over iemand. Gewoon dat ontzettende klap die ze krijgt als ze van Hitoshi droomt. En ik vind dat zelf altijd heel gek. Ik bedoel, ik heb het wel eens met mijn vader. Nou, die is echt al heel lang dood. Maar dan droom je en dan is hij er opeens fysiek aanwezig in je leven. Ik bedoel, niet echt fysiek, maar gewoon in je droom is hij er dan. Maar dat is zo'n heel gek... juist omdat het zo ontzettend niet klopt.
Ja, ik ken dat. Ik heb het als ik van mijn oma droom. En ik heb het ook als ik over mijn levensvreugde droom.
Dat gaat heel goed met Ellen vandaag, jongens.
Ja, top.
En dat vond ik ook heel mooi in het verhaal zitten. Dat eigenlijk weet ze op een bepaalde manier ook dat ze niet dat hij niet echt... Dat het ook niet goed is als hij echt terug zou komen, denk ik.
Nee, Shaun of the Dead. Nee, het zou niet leuk zijn.
Ja, heeft ze daar vrede mee? Ze is ook pas 20 of zo in dat verhaal.
Ja, daar sta ik wel de hele tijd van te kijken, hoe jong iedereen is. Omdat ik vind de vertelstem best wel volwassen.
Ja. Ze was 24 toen ze dit boek schreef.
Ja, dat
viel me onvoorstelbaar.
Ik vroeg me wel af of jullie... Want jullie doen vaak denigrerend over jonge mensen.
Nee, alleen over jou. Nee, je bent toevallig jong.
Het is wel echt belangrijk dat je weet dat het niet generaliserend is. Nee. Het is echt particulier.
Ik ken zoveel slimme jonge mensen.
Ja, zoveel leuke jonge mensen.
En leuke.
Gewoon deze hele zaal. Ja.
Hi, ze is zo knappig.
Een vraag over het boek. Of jullie het merkbaar door een 24-jarige geschreven vonden?
Nou, absoluut niet. Maar je hebt soms van die 24-jarigen die boeken schrijven. Ik moet denken aan Jonathan Safran Foer, die Extremely Loud schreef op zijn 24ste. Die op zijn 19e Everything is Illuminated schreef. Wat van een kwaliteit is waar sommige mensen op hun 60ste nog niet eens aankomen. Nee, Mary Shelley Frankenstein, die was 9 of zoiets. Dus het is gewoon... Ze had net haar eerste miskraam gehad. Weet je, tijden waren rauw hoor. Mensen gingen vroeger dood.
Is ze niet ontmaagd op haar moeders graf?
Ze is ontmaagd op haar moeders graf. Ja, Mary Wollstonecraft.
De meeste gothic shit die je ooit
Dat is Dark Academica.
Toen was er echt nog romantiek in de 19e eeuw.
Echt een liefde bestond
nog. Waar ben jij ontmaagd?
Ja, dat was heel leuk. Want mijn vaders as gooide ik zo over mezelf heen.
Was dat je smeermiddel?
Ja, dat ging echt heerlijk.
Dit gaat eruit.
Ja, het gaat eruit. Hey Merel, jij bent er ook trouwens.
Hi Merel.
Hey, dat is altijd leuk voor de luisteraars thuis, als we even op Merel kunnen wijzen.
Ik vind het leuk, je bent gewoon 2,10 meter en je hebt gewoon de laagste microfoon van ons gekregen.
Ook
ze is zo lang, jongens.
Hij staat ook niet aan, maakt niet uit. Laat het door.
Nee. Moeten wij niet even vragen doen?
Ja,
is dat gelijk een leuk intermezzo? Want ja, wij lopen hier maar te oreren.
Ja,
dat doen we eigenlijk de hele dag door, ook als we alleen zijn. Maar hebben jullie vragen? Dat mag over dit boek zijn, over literatuur, over de toestand van Nederlanders momenteel. Over hoe je bepaalde dingen inbrengt of er weer uithaalt. Cultuur, letteren, de bio-industrie, stikstofcrisis, we hebben de oplossing inmiddels.
Anders hebben we gewoon heel veel vragen aan de vader van Merel.
Ja, dat kan ook.
Leuk, hè? Vraag! En wat is je naam?
Ruud.
Ruud?
Ruud.
Ja, R-U-U-T.
Leuk. Wat een leuke naam. Oh, ja. En is, waar is het kort voor? Is het niks? Nee? Okay, voor Anne
dit
of zo?
Dit zegt iemand anders die naast haar zit. Oké, okay, wil jij ook de vraag beantwoorden? Voordat, ja.
Oké, Ruud, je souffleur laten we even met rust. Praat tegen ons.
De vraag was, Banana Yoshimoto, die is pas 24, dat begreep ik nog niet. Of in ieder geval, dat wist ik niet. En ja, of ze iemand verloor, of heel veel geliefde verloren was door rouw, omdat je anders, ja, dacht ik niet zo over rouw kon schrijven.
Heeft iemand dat opgezocht?
Nou, het ingewikkelde met Banana Yoshimoto is dat ze super...
Eigenlijk Mahoko Yoshimoto.
Wat, is Banana niet haar echte naam?
Ongelooflijk, wie had dat gedacht?
Ja. Schande.
Ze is super gesloten. Dus het is bekend dat ze getrouwd is en dat ze een kind heeft. En voor de rest wil ze niks zeggen over het privéleven. Dus in Japan is ze echt een ster. Wat ik al zei, ze heeft echt miljoenen verkocht. En op een gegeven moment heeft ze ook wel tijd dat je via... Dat deed ze dan weer wel, dat je via haar site, heeft ze jarenlang gedaan, kon je vragen insturen. En die ging ze dan eens in de week, trok ze daar een paar uur voor uit om iedereen's vraag te beantwoorden. Dus in die zin had ze wel een soort van contact met de lezers. Maar ze mijt dus heel erg de publiciteit. Dus ik weet het eigenlijk ook niet helemaal. Jij weet wel wat voor familie...
Haar vader, ze komt uit een hele artistieke familie. En haar vader was bij mijn weten nog niet dood. Die is poet, dichter geweest en ook auteur. Die was niet dood toen dit boek uitkwam. En ik weet dat ze nog een zus heeft die toneelschrijver is. Maar weet je, het hoeft maar één iemand weg te zijn. En je hebt die rouwe ervaring. Dus je kan er zo goed over schrijven. Maar het is wel zo, ik moest ook af te denken, heel vreemd genoeg, aan The Catcher in the Rye van Salinger. Omdat er een soort van verdriet over je verloren jeugd of zo in zit. En een onschuld die je kwijt bent. Ja. En ik weet nog wel, toen ik een jaar of 18, 19 was, ik heel woedend was dat mijn jeugd voorbij was. Ik zei van, ja, maar nu kan ik er pas van genieten of zoiets. Dus misschien zit er ook een beetje dat verdriet in dat je nooit meer jong wordt. En dat je nooit je kindertijd hebt overkomt.
Ik bedoel, het gaat in die zin inderdaad om dat er gewoon ervaringen zijn die de directe lijn met je jeugd, en nou, onschuld klinkt zo intens, maar gewoon dat afgesneden hebben.
Ja. Is dit een bevredigend antwoord, Ruud? Nee, maar we hebben het wel geprobeerd. Dank je voor je vraag. Heeft iemand anders een vraag? Mag ook breder zijn over wat wij echt van Nederlandse literatuur vinden. Ja, vraag achterin.
Ja, wacht even. Ik kom mee toe.
Wat vind je nou echt van?
Ja, ik had een vraag nog wel over het boek. Ja, als je de achterkant van het boek leest, staat er toch ook over dat het een boek is wat over het transseksualiteit gaat.
Ja.
Maar toen ik het boek aan het lezen was, had ik eerder het idee van, het is er gewoon. En het had niet echt een specifieke rol. Dus misschien ligt dat aan mij, maar misschien hebben jullie daar nog iets een mooie uitleg over. Of iets,
ja. Nou, we hadden best wel moeite om hier inderdaad een soort gedachte over te formuleren. Omdat dat het feit dat Eriko trans is, niet heel instrumenteel voor het verhaal lijkt
te
zijn.
Nee, de enige keer dat het wordt benoemd op het moment dat ze Eriko voor het eerst ziet. En dan wordt gewoon puur beschreven dat het ongeveer de mooiste vrouw is die ze ooit heeft gezien.
Had ze het woord charisma uitgevonden of zo, wat was dat ook weer?
Maar ik denk ook dat wanneer je gaat kijken naar, wat voor rol heeft dat trans nou in dit boek, dan ben je eigenlijk anachronistisch bezig. Want we zitten momenteel in een tijdsgevricht waar terecht heel veel aandacht is voor transitionaliteit, om er meer begrip voor te kweken. Maar ik heb het idee dat het in die tijd dat gewoon een gegeven was.
Nou, ook het was wel vrij revolutionair, neem ik aan, om dit personage op te voeren, toch?
Is dat
nou ja,
zo?
Eriko komt natuurlijk ook door transfobie aan haar einde. Ik bedoel, ze wordt gewoon vermoord. Ik bedoel, er is gewoon iemand die boos op haar is, omdat hij er zo mooi vindt en dan ontdekt dat het een vrouw is.
Een man, maar ze wordt toch ook gedood omdat hij niet genoeg aandacht krijgt?
Ja, maar gewoon die
het is niet een apolitieke dood die zijn gestorven.
Het geldt denk ik als hate crime, waarschijnlijk. Maar misschien heeft iemand daar hier wel iets slimmers over zeggen dan wij konden bedenken.
Want in het tweede deel heb je natuurlijk ook een jongen die bij wijze van rouw in meisjeskleren rondloopt. Dat jongere broertje dat loopt erbij alsof hij zo in Sailor Moon kan spelen.
Hiragi.
Hebben wij daar nog gedachten over?
Nou, ik wou nog één ding. Ik vind het moeilijk om iemands genderidentiteit als metafoor te lezen. Maar goed, alles in een boek is natuurlijk verzonnen. En er werd wel heel duidelijk een soort van ingeleid van Eriko is vrouw geworden om het moederschap over te nemen van de vrouw die zij verloren was. Zeg maar om een moeder te zijn voor Yuji. Dus dat is natuurlijk veel ingewikkelder dan dat. Maar vrouwelijkheid en zorg worden wel heel expliciet gekoppeld aan elkaar in dit boek. En het idee is dat Eriko beide ouders kan zijn omdat zij trans is of zo. Dat wordt wel echt heel duidelijk genoemd aan het begin. Verder wordt het dan gelaten voor wat het is. Eriko is gewoon Eriko. Maar
ja, daar maar voor aan.
Nou, ik had zelf ook het idee dat bij beide situaties, dus de jongen die zich kleedt als in een vrouwenkostuum en Eriko, dat er ook een soort excuus werd gegeven waarom dat mocht of kon. En dat dat bij Eriko was omdat ze zo mooi was dat het eigenlijk niet opviel. En ik kan me niet meer precies herinneren wat het excuus was bij de jongen, maar dat was ook iets.
Maar dat iedereen wist dat hij rouwde om zijn vriendin. Ja. Dus, en hij was heel knap ook. Dus ja, alle Hiraki, meisjes vonden het alleen maar leuk.
Ja. Hiraki die dus droeg de outfit van zijn overleden vriendin. Ja.
Ja. En omdat hij knap en populair was, kon hij dat maken.
Dus eigenlijk is het gold ook voor Eriko inderdaad. Dat is best wel interessant.
En allebei zijn het mannen die naar vrouwelijk over zijn gegaan. Dus eigenlijk ook een vorm van privilege.
Ja, dat is
als ze niet zo mooi waren uitgepakt. Pretty privilege.
Ja, nee, dat klopt inderdaad wel. In principe wordt het allebei gemotiveerd door het verhaal. Alsof het niet per se uit de mensen zelf komt. Uit een verlangen van hunzelf om een bepaalde gender te hebben. Maar meer dat ze naartoe gedreven worden door de gebeurtenissen.
Ja, door de dood in beide gevallen.
Ja. Ja. Vinden jullie het ook moeilijk om hierover te praten? Want voor je het weet word je J.K. Rowling, hè?
Ik maak me er zelf niet zo'n zorgen om.
Okay. Het lijkt me heel erg om eerst miljarden te verdienen met mijn boeken. Ja. En daarna gewoon op Twitter de dood ingejaagd worden.
Ja, hebben jullie het nieuwe boek al?
Jij hebt het al gelezen, of niet? Van J.K. Rowling.
Er zwerft al van alles rond over internet. Het is echt niet om aan te zien.
Je zei dat het 1200 pagina's
was. Het is 1200 pagina's, maar daarvan is ongeveer de helft bestaat uit screenshots van fictieve tweets. Omdat het gaat dus over een schrijfster die transfobe opmerkingen op Twitter maakt en dan met de dood bedreigd wordt.
Wordt ze ook vermoord?
Ik weet niet hoe het eindigt.
Is het zo'n Cameron Strike boek van die detective?
Nee, het is gewoon echt onder haar eigen naam. Het gaat gewoon over een hippe jonge schrijfster die allemaal shit over zich heen krijgt.
Maar stel dat ze nu met een nieuw Harry Potter deel zou komen.
Of ik het dan zou lezen?
Zou je dan lezen?
Nee, maar ik vind de Harry Potter Extended Universe vind ik echt vreselijk, sorry.
Maar als het gewoon echt over Harry Potter gaat.
Nee, maar de eerste 7 delen, allemaal prima. Maar alles wat er daarna is gekomen, dat kan mij echt gestolen worden.
Jij verwerpt het.
Ik verwerp het. Okay, ik stoot het af en ik neem het niet in me op.
Duidelijk signaal.
Ja.
Zijn er verder nog vragen?
Ja.
Laat me voor aan.
Nou, ik ben ook heel benieuwd wat jullie van de vertaling vinden. En ik zou dat wel een beetje willen toelichten. Want ik voelde best wel vaak een soort afstand. Omdat ik het gewoon niet begreep of me er niet in kon mee kon vereenzelvigen. En ik vraag me af of dat is omdat ik de cultuur niet ken of die niet in me heb, of dat dat ook in de vertaling zit.
Wat bedoel je precies met afstand?
Mag ik een voorbeeld noemen? Maar dan moet je even opzoeken.
Ja, geen probleem.
Je bent een soort Hermeline Griffel. I love that. Je hebt gewoon een heel aantekeningenboek bij je.
Dit is altijd een moment dat Merel er gewoon zo'n Pompidou muziekje erin monteert.
Ik heb ernaast geschreven, wie praten zo Japanners? En de zin is, hun lachende gezichten straalden goddelijk. Dat vond ik een zeer goed teken.
Oh ja.
Ja.
Nou, grappig, want we hadden in het voorgesprek met onszelf, hadden we het hier over. Jullie hebben namelijk zowel, en Merel
en ik,
Merel en Joost hebben de Nederlandse vertaling gelezen, maar ook de Engelse, en daar schijnen 2 verschillende boeken eigenlijk te zijn.
Merel, take it away.
Okay, dan. Wat ik heel opvallend vond, was dat ik echt het gevoel had dat ik 2 verschillende boeken aan het lezen was. Omdat de sfeer in de Engelse vertaling eigenlijk veel bloemrijker was. En er staan ook veel meer bijvoeglijke naamwoorden bij. En ik had het gevoel dat ik daar meer de emotionele laag in voelde. En dat toen ik de Nederlandse vertaling las, het veel soberder was. En het echt heel sec allemaal beschreven werd. En ik vind het dus heel frustrerend dat ik zelf geen Japans kan lezen. Om erachter te komen wat voor mijn gevoel nou het beste erbij past. Want het kan ook best zo zijn dat de Nederlandse vertaling misschien wel veel meer daaraan raakt. Aan het origineel. Maar ja, daar zal ik waarschijnlijk niet achter komen.
Ja, wat altijd een probleem is met naar het Nederlands vertalen, is dat het meer woorden krijgt. En dat merk je volgens mij heel erg. Ik durf te wedden dat de Engelse vertaling 10.000 woorden korter is dan de Nederlandse.
Nou, ja, maar ik weet niet. De alinea's. Het voelt dus echt langer.
Nou, ik heb gewoon zinnen zitten vergelijken. Ik kon niet echt ontdekken dat er dingen misten, maar wel dat er gewoon de zinnen langer leken te zijn.
In het Nederlands dus?
In het Nederlands, ja. Dat heb je heel vaak, hoor. En wat ik voor mezelf merkte, is dat ik het boek vrolijker vond in het Engels.
Ja.
Ja, dat voelt wel een beetje gek, maar het op een of andere manier leek het sneller te zijn.
Maar het eigenlijke antwoord is dus waarschijnlijk dat die zin onvertaalbaar is. Dat iemand, wat is het? Wat was het ook weer? Dat iemand goddelijk straalt van goddelijk licht. Dat zal waarschijnlijk iets in het Japans staan dat gewoon niet te vertalen is naar het Nederlands. Dat is, lijkt mij dat geldt voor een heleboel dingen.
Maar het is sowieso zo tricky als je vertaalt, hè? En zeker als je het vanuit een hele andere cultuur doet. Je hebt in het Chinees een spreekwoord, wat ik dus heel lastig te vertalen is. Maar dat het gaat ongeveer, ik dat denk
doet,
dat
doet
als
alles
volgt.
Maar in het Chinees.
Ik doe het in het Chinees helemaal. Het gaat ongeveer als volgt. Een vertaald literair werk lezen of een vertaald gedicht lezen is hetzelfde als kijken naar de achterkant van een borduurwerk. Dus je ziet wel welke kleurstellingen er zijn, et cetera. Maar je kan je alleen indirect de voorstelling maken van wat er aan de voorkant afgebeeld moet worden. En ik bedoel, ik zit zelf meer in de poëzie, maar als ik kijk hoeveel problemen er al zijn in Europa over het vertalen van gedichten die in verwante talen aan elkaar verbonden zijn, neem het werk van de Zweedse dichter Thomas Tranströmer. Nou, Zweeds en Nederlands, neefjes en nichtjes ongeveer. Maar het loopt zo uiteen. En ik kan me ook zo indenken dat die Engelse vertaler veel meer creatieve vrijheid heeft genomen.
Ja, ik denk het wel. Want ook als ik zat nu naar een voorbeeld te zoeken, maar het is nogal een grote stapel papier. Maar dat er zinnen waren die ik me herinnerde uit de Engelse vertaling en die ik toen in het Nederlands las. En dat ze gewoon totaal verschillen van betekenis.
Ja, grappig.
Ja, en dat er helemaal andere voorbeelden in worden gegeven. Dus ik denk dat een van de twee vertalingen inderdaad heel veel creatieve vrijheid heeft gehad.
Met Murakami heb je het altijd heel erg. Tenminste, in het Engels zijn er twee vertalers van Murakami. Jay Rubin en iemand wiens naam ik ben vergeten. En die boeken verschillen echt als dag en nacht. Bij de ene zijn ze best wel grappig en monter. En die andere zijn veel serieuzer. En die twee vertalers hebben dus altijd ruzie met elkaar wie nou de beste vertaler is. Dus ja, je bent natuurlijk altijd gewoon overgeleverd aan. Ja, je moet het er maar mee doen als lezer.
We kunnen je geen bevredigend antwoord, maar wel een uitgebreid antwoord geven dus.
En misschien leuk om nog een keer dan de Engelse vertaling ook te lezen. Ja.
We hebben hier nog voor een vraag.
Eigenlijk gewoon daarop aanhakend. Ja. Vond je het een probleem dat het meer sec was en meer? Vond je de Engelse vertaling beter? Of?
Ja, Merel en Joost, hoe staan jullie daarin?
Nee, want ik hou eigenlijk heel erg van sober geschreven boeken. Dus ik vind dat niet per se slechter of minder mooi. Maar ik had wel het gevoel dat ik meer werd geraakt door de Engelse vertaling dan door de Nederlandse.
Politiek correcte antwoord, hè? Maar is het niet ook omdat dat gewoon de eerste keer was dat je het las?
Dat zou
dat
ook kunnen.
Dat is ingewikkeld, inderdaad. Ja.
Dat is ingewikkeld, ja.
Ja, het Engels is meer een taal die je ook veel meer in films en songteksten. Het is meer zo'n sprookjestaal.
Ja, het komt gewoon anders bij je binnen uiteindelijk.
Maar had jij dat ook wat Merel zegt? Dat vond jij fijner, de Engelse of de Nederlandse? Je hebt
ik heb hem eerst in het Engels gelezen. Ja. En toen heb ik hem nu weer in het Engels gelezen. Gaf vorige maand en nu vlug nog in het Nederlands gelezen. En ik vond niet dat er echt een kwaliteitsverschil zijn. Ik ben wel met je eens, maar ja, dat is heel moeilijk. Soms lees je een verhaal opnieuw omdat je weet dat het heel mooi is. En dan ga je zo op zoek naar die emotie omdat je weet dat die gaat komen. En ik heb ook heel vaak, dat ik denk dat heel veel mensen dat hebben met boeken, ik denk helemaal met films, dat je, hoe vaker je iets kijkt, hoe emotionerender het is. Want dan weet je gewoon dat die emotie komt en dan beweeg je er naartoe. En bij het tweede verhaal, wat me heel dierbaar is, las ik in het Engels, ging ik heel makkelijk naar die emotie toe. En de tweede keer in het Nederlands misschien iets minder, maar misschien ook omdat ik het net, sorry, dat is een saai antwoord, maar ook omdat ik het net een paar weken ervoor dus weer gelezen had. Sorry, Merel.
Oké, Joost.
Ja, ik richt me op jou, want bedankt. Ik heb het idee. Ik leg gewoon aan jou, maar het is natuurlijk daar de vraag.
Hebben we nog tijd voor? Hoe laat is het trouwens?
Ja, we hebben nog tijd. We hebben nog tijd.
Er was nog een vraag daar.
Ik zag daar achterin. Ja.
Ik vroeg me af, in context van waar we het eerder over hadden, over dat die gender soort van in dienst lijkt te zijn van de situatie waarin de karakters zich vinden. Want een van de stukken die ik raar vond lezen in het eerste verhaal is die brief van Iriko naar haar zoon.
Ja.
En ik dacht, is dat misschien iets in de vertaling ook? Of is dat omdat ze zegt, van, ik heb geprobeerd de pre-transitie mannelijkheid die ik had, heb ik geprobeerd weer een soort van in leven te roepen in deze brief. Ik heb het in mannentaal geprobeerd te schrijven. Dus ik vroeg me af, ze zegt van, nou ja, ik denk dat ik misschien vermoord ga worden binnenkort. Is dat dan ook, moeten we dat dan ook lezen als die poging om weer die mannentaal terug te vinden als de noodzaak van de situatie? Is dat een soort instrumentele beslissing geweest?
Nou, ik denk dat we hierbij, ja, wat een goede vraag. Ik denk, als jullie pakken er maar even bij, wat ik weet van het Japans. Mijn neefje studeert Japans, maar ik ben totaal geen alfa, maar ik snap er ongeveer dit van, dat ook de persoonlijke voornaamwoorden en dat wanneer je, dat de ik voor een man een andere ik is dan die voor een vrouw. Maar ik...
Het staat ook in de noot van de vertaler.
Oh, staat het ook? Oké,
uitgebreid uitgelegd.
Goed, heb ik niet van mijn neefje dan.
Spreekt.
Maar ik ben soms bang dat we hier Japans voor zouden moeten kunnen, om ook die lading te kunnen begrijpen. En ook om de powerwoorden, misschien dat het typisch masculine woorden zijn, misschien dat het ook typisch... Ja, kijk eens even, zijn de zinnen afgemeten?
Ja, nou, het grappige is, ja, je kan het er wel in lezen als je wil. In de zin dat Iriko... zoals Mikage de leert kennen, heel elegant is en charmant en aardig. En die brief is eigenlijk veel duidelijker van, met zulke mensen heb ik geen medelijden. Hoe zwaar zou ik lijden? Ik heb mijn kaart ingespannen om vrolijk door het leven te gaan. Het is heel zo bam, bam, bam. Maar ja, dit is alleen omdat ik het er echt nu specifiek in wil lezen, hoor.
Er wordt wel gebruik gemaakt van harde retoriek.
Ja.
Dus weinig koppelwerkwoorden, weinig verzachtende
woorden.
Het
is taal zonder twijfel.
Ja, ja. En dat wordt vaak met masculiniteit geassocieerd. Maar ik weet niet... Ik vind het dus echt jammer dat we niet met z'n allen Japans kunnen. Mm. Want ik kan me zo voorstellen hoe het vervoegd is en dergelijke. En je weet natuurlijk ook niet wat voor allusies er zijn naar andere literaire teksten. Want deze Yoshimoto komt uit een extreem literaire omgeving. Dus misschien dat ze wel verwijzingen heeft naar het hoofdkussenboek. Ik zeg maar wat. Of het verhaal van Genji, noem maar op. Dus dat is echt een soort... Hierin zijn we blind.
Waar is Maarten Liebrecht? Waarom is hij niet...
Ja, waar is de vertaler?
Misschien is hij hier wel al die tijd.
Maarten, nee, hij kon er niet in de tussenwereld zijn.
Weet je, zullen wij... Ik ga dit aan mijn neefje vragen.
Sorry, ja, dit was echt helemaal...
Sorry, we hadden het breder, maar we zijn beperkter.
Dan hebben we nog tijd voor vragen.
Oh, er zijn nog veel meer vragen.
Ja, er zijn
twee
vragen.
Maar eentje van je vriendje.
We doen nog twee vragen en dan gaan we even naar het andere onderdeel.
Ja, twee vragen nog. Jij mag.
Ja, eerst dacht ik er niet zo heel veel van. Ik zag altijd rinkelende autosleutels in de eerste twee verhalen. En daar dacht ik niks van totdat ik het belletje las in het derde verhaal.
Tweede verhaal, ja.
Het tweede verhaal, ja. En toen las ik daarna dat, herinner ik me, dat het tweede verhaal eerder geschreven is. En een voorbeeld is bijvoorbeeld, terwijl ik met rinkelende sleutels onder de sterrenhemel liep, begon de ene na de andere traan over mijn wangen te stromen. Ik weet niet of jullie ook opgevallen was, maar ik was wel benieuwd naar.
Oh, dat het rinkelen steeds terugkomt, bedoel je?
Ja, en het zijn vaak sleutels of autosleutels.
Oh, dat was me helemaal niet opgevallen.
Nee, mij eigenlijk ook niet scherp opgemerkt.
Ja, dat is echt heel scherp. Nou, als je
nieuwe denkt, host, ja.
Als Kitchen inderdaad een perfectioneerde versie is van Moonlight Shadow, dan is dat misschien
maar
een verwijzing.
Het is natuurlijk wel, wat ik weet van diensten in Shinto-tempels, is geluid en het rinkelen van dingen, ook van bellen, is heel belangrijk. Dus misschien dat het ook voor iemand die bekend is met Japanse cultuur staat voor die momenten van verstilling en een zijn met het alles. Maar daarvoor ben ik ook te weinig Japans.
Ik had een vraag over het woord of de beschrijving transparant, die heel vaak in ieder geval het eerste verhaal van naar voren kwam. Als het niet een ruimte transparant is, dan wel de tijd. Ik hoopte dat misschien de mensen die het in het Engels ook gelezen hadden, konden zeggen dat dat gewoon een grappige vertaling is van iets dat in het Engels heel anders wordt uitgelegd. En anders zitten we weer met hetzelfde, namelijk dat het gewoon iets Japans is waar we niet bij kunnen.
Nou, over transparantie. Wie van jullie heeft trouwens In Praise of Shadows gelezen van Tanizaki? Eentje. Nou, daar heeft hij. Hij heeft daarover het verschil in esthetiek, in schoonheidsbeleving tussen het Westen en het Oosten. En als, om een voorbeeld aan te halen, wij hier in het Westen houden van felle lampen. We houden van felle bling en alles. In het Oosten is de schaduw meer geprezen. Dat zie je bijvoorbeeld in de hele cultuur van lakkendoos. Je ziet ook de duurste edelsteen in het Oosten is niet de diamant, maar is jade, wat een veel subtielere gloed heeft. En ik kan me zo voorstellen dat transparantie, kijk, voor ons heeft dat een hele positieve connotatie in het Westen. Helderheid, wetenschappelijkheid. Maar ik kan me indenken dat het in het Oosten iets is van too much. Weet je wel? Wat wij als een soort van bureaulamp zouden zien, beschouwen zij als een TL-buis die ongewenst ook dingen blootlegt die meer aan subtiliteit en de tussenruimtes voorbehouden zou moeten blijven. Dit was mijn wilde open antwoord. Wat een gok. Joost, over naar jou.
Merel, mijn assistent. Ik zie dat jij druk in de archieven bent gedoken.
Ja, ik ben op zoek naar weet je nog een passage van jouw cola waar transparant in zit?
Ja. Dit is een soort 2 voor 12 moment, dat we ook zo'n klok laten lopen.
Kan ik tijd kopen? Ja.
Nee, ik heb hem niet paraat vanuit de Engelse vertaling.
Nee, ik ook niet, helaas.
Sorry, ik heb niet op alle woorden gelet.
Nou, om maar met Mark Rutte te zeggen, daar komen we op terug.
Okay, jongens, dan
over terugkomen gesproken.
Wordt het nu tijd voor het meest gevreesde onderdeel van elk college, namelijk de groepsopdracht? Wat wij wel eens doen in de podcast, ik weet niet of jullie allemaal luisteraars van Boek FM zijn.
Wie heeft er wel eens een aflevering geluisterd, jongens? Yeah! Oh, wat leuk! Oké, kansloos. Mijn reactie is kansloos.
Als jullie dan de laatste 2 seizoenen ook nog hebben geluisterd, dan
met Charlotte?
Met mij. Dan doen we sinds een tijdje iets dat fancaster heet, waarbij we het boek dat we aan het lezen zijn proberen van een filmcast te voorzien. En wij zouden graag het tweede verhaal, Moonlight Shadow, van een filmcast willen voorzien. Alleen kunnen we dat niet zelf.
Hebben jullie hulp nodig?
We gaan met z'n vieren, gaan wij onze ideale cast proberen te bedenken. En ik zou dan graag hebben dat jullie je ook in groepjes verdelen van, zeg maar,
dat blok.
Ja, per blok inderdaad. En dan willen we graag van jullie ook een ideale cast ontvangen.
We zoeken, voor de duidelijkheid, we zoeken een Satsuki, een Hitoshi, een Hiragi, een Yumiko en een Urara.
De tijd, zijn jullie er klaar voor?
De tijd gaat nu in.
Oké, groep 1. Wie is jullie Satsuki, onze hoofdrolspeelster?
De hoofdrolspeelster is Shailene Woodley.
Shailene Woodley. Een meisje met sproetjes.
Ja.
En in Little Big Lies is ze heel aan het rennen.
Ja.
Oh, ik ren weg van mijn verleden.
En wie is jullie Hitoshi, haar dode geliefde?
Een jonge Jacob.
Waarom altijd?
Haar niet levende.
Ja. Haar niet voormalig levende geliefde.
Jongens, een jonge Jacob.
Derwig.
Oh, wauw.
Okay. Ja, en wie is het broertje van Jacob Derwig?
En Kuti Gatwa.
Wat?
Uit Sex Education.
Wie is dat ook weer in Sex Education?
Eric!
Ja, hele goeie.
Yumiko.
Yumiko, ja.
Wie was dat ook alweer?
Tennismeisje.
Tennismeisje.
Oh, Naomi Osaka, dachten wij.
De tennisser, toch?
Ja.
Ja, goeie. Ja, heel goed. Okay.
Ja, maar die is
heel
ja, we goed. Hadden eerst Serena Williams, maar dachten, ja, iets jonger is misschien iets handiger.
En jullie
Urara?
Mystieke vrouw Urara?
Tilda Swinton.
Heel vet.
Hele goeie.
Chapeau. Jullie winnen van ons, denk ik.
Okay. We gaan naar het middenblok. Wie gaat het woord voeren? Go.
Oké, wie is Satsuki?
Satsuki is Saoirse Ronan. Voelen jullie hem al aankomen?
Oh ja, uit Mary Queen of Scots. Ja.
Jullie gaan.
Oh, dan heb je ergens Timothée Chalamet ook gecast.
Oh, niet Timothée Chalamet dingo.
Nou, we dachten een jonge versie voor het overleden broertje en een oudere versie voor degene
twee.
Die
je wilt twee Timothée
Chalamet. Ja.
Dat gaat me echt te ver.
Leuk, ja. En Yumiko dan, het tennissusje.
Sydney Sweeney.
Met die borsten.
Euphoria.
Zij is 22 of zo.
Dat is leuk als ze gaat tennissen.
Ja, wat is er mis met 22? Sorry, zei ik dit hardop? Dit zei ik hardop, hè? Ja, oké. Okay. Knip.
Oera! Hadden we ook Tilda Swinton of Rooney Mara?
Rooney Mara.
Ja, dat zou ik echt leuk vinden. Top.
Oké, okay, nou, heel bedankt, jongens. Goed gedaan.
Maar dan is er het linkerblok.
Ja, het linkerblok. Oh, kijk. Ja, kijk.
We kijken echt alsof ze nu al gewonnen hebben.
Ja, ja, dit is gewoon, dit is het
fuck jullie met je Naomi Osaka en Tilda Swinton. Dat gaan we helemaal ownen, ja.
Ik denk dat Tilda Swinton een nieuwe baan heeft. Want ook wij van de Aurora, zeg ik.
Aurora is ook bij jullie.
Is ook bij ons Tilda Swinton.
Ja. Oh, wow. Okay.
En we hebben ook aan de verkoopcijfers gedacht. Want bij ons is Timothée Chalamet.
Wat? Waarom toch? Ik heb gewoon zo raar gezegd.
Jij snapt dat echt niet?
Ik snap het echt niet, nee.
De jongere broer is Timothée. En de oudere broer is dan Adam Driver bij ons.
Oh, nice.
Ook omdat hij in een auto ongeluk
ja. Driver, hey.
Zou kunnen.
Ontzettend een woordkunstenaar.
Yumiko. Saoirse Ronan, kan niet missen.
Ook populair.
Ja. En voor de volgende personage
Satsuki,
is...
Satsuki, de hoofdrol.
Vertel. Hebben wij het langst over nagedacht. En we dachten, Juliette Lewis, dan wel Femke Bol.
Nou, dat komt dus! Onze Femke.
Dit is toch duidelijk de winnaar.
Ja, de winnaar is fantastisch. Sorry jongens, nee.
Nee, wij hadden als Satsuki...
We hebben veel kanslozer dan jullie. Je hebt het sowieso beter gedaan. Femke Bol, Satsuki.
Femke Bol, zo lekker zo'n piepend meisje dat gewoon altijd blij lijkt te zijn, maar ook...
Van binnen kapot
is. Hoe lang hou je dat vol?
Onze Hitoshi moest natuurlijk een hunk zijn, maar niet al te lang. Dus wij dachten, we gaan voor Sander Schimmelpenning.
Ja, gewoon een beetje zo...
En hij is ook dood.
Hij is ook, ja.
Onze hiërarchie had natuurlijk Timothée Chalamet kunnen zijn, maar wij hebben gekozen voor...
Harry Styles, want hij draagt wijvenkleren.
Altijd vrouwenkleren, dus Harry
En hij
Styles.
Is knap, hij komt ermee weg.
Nou ja, Yumiko mag jij uitleggen, maar ik heb geen idee wat dit is.
Is dit weer zoiets dat wij dan per ongeluk oud zijn?
Ja, we zijn heel oud.
Het is echt 100%.
Ik ben zo blij dat Merels vader is. Misschien moeten we die bij elke podcast hebben.
You make us feel young, dankjewel. Heeft want, iemand zomergasten gezien met Lieke Marsman even?
Ja, voor de helft.
Oké.
Okay. Oh, sorry.
Oké. Okay. Toen moest je naar bed van je vader of wat?
Nee, van mezelf.
Oké. Wij hadden Martina Hingis als Yumiko. En Martina Hingis... Stel je eens iemand voor die totaal niet tegen de verlies kan.
Heel verbeterd tennisster.
Woedend, weet je wel. Echt gewoon van die twee kookaureolen om haar neus gaat en sla met je bal. Dat vonden wij wel grappig bij deze Yumiko. En wij hadden als Urara...
Ik heb bedacht van, oké, Urara is in het boek natuurlijk 25 of zo. Maar we dachten iemand die echt zo'n mystiek aura heeft.
Ja,
zo'n energie.
Een leeftijdsloos figuur.
Dus het is bij ons Cher.
Ja, gewoon in zo'n string en visnetkousen en zo'n leren jasje.
Dank jullie wel allemaal voor het casten met ons. We gaan geen winnaar uitroepen. Ik vond allemaal dat jullie het heel goed hebben gedaan.
Jullie zijn allemaal winnaars.
Ja. Wat we nog wel even gaan doen, en daarvoor gaan we de microfoon denk ik gewoon hier laten, toch? Anders moet je wel rennen.
Ja, roep maar.
Wat gaan we doen? We gaan nu even allemaal een cijfer geven.
Oh mijn god.
Ja,
want daar eindigen we altijd.
We beginnen zo en we slalommen doorheen en iedereen mag een cijfer geven.
En ik reken ondertussen
en
mee.
En Ellen, die rekenwonder.
Jij gaat het echt doen?
Ja.
Je wil niet eens aan het meeschrijven.
Jongens, ik ben Rain Man. Ik kan dit.
Prima, dan beginnen we links voor.
We komen uit... Oh, Merel, ja, fuck.
Hallo.
Ik geef de Engelse vertaling een 9 en de Nederlandse een 6,5.
Oeh, groot verschil.
Ja, ik geef het allebei een 7.
Ik geef het allebei een 7,7.
Echt?
Ja, ik vond het echt een dikke 9,5, jongens. Ik heb ervan genoten.
Yeah. En we komen uit, ik heb meegerekend, en dat komt omdat het heel erg fluctueerde op een 7,43. En afgerond een 7,4 voor Banana Yoshimoto. Het is een beetje bananenpuree geworden voor sommige mensen. Hè, die gewoon echt op die banaan trapte, van dat je het helemaal niks vond. Hoeveel tijd hebben wij nog, Merel?
Nee, het is tijd om af te sluiten, jongens.
We moeten nu de zaal uit.
Nee, dat betekent dat ik onze klassieke afsluiter moet gaan doen. En dat ik zeg, allemaal bedankt voor het luisteren.
Dankjewel, applaus voor jezelf allemaal.
Yay! Bedankt voor het lezen en het komen.
En het, hierbij is ook, moeten we zeggen, het nieuwe seizoen begonnen. Dus we nemen volgende week weer op.
En, kunnen we al verklappen waar we het over gaan doen? We gaan Kafka op het strand doen.
Oh ja, dat moeten we erbij zeggen. We hebben natuurlijk onder de luisteraars uitgeschreven wat jullie graag wilden.
Ja.
En toch wel met enige afstand was Murakami de duidelijke winnaar.
Maar er was ook nog heel veel vraag... Zal ik het ook even verklappen?
Ja.
Er was ook nog heel veel vraag om een ander soort boek. En dat is Sandman. Dus we gaan de hele stripreeks lezen. Ja, leuk hè? Ja.
Ga je ze nu beloven?
Wat vond je van de Netflix?
Ja, Ellen snapt hoe dit werkt.
Het is chantage.
Ik ben gewoon totaal nu... Ik ben een van die gastverhoormensen. Ik doe gewoon waar ik zin in heb. En anders kan ik het me niet herinneren. Dat is geweldig.
Nou jongens, we wensen jullie allemaal nog een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren. En straks op de dansvloer.
Fijn dat jullie er waren, jongens.